tekstwoorden die ik met u wil overdenken zijn uit 1 Korinthe 15 en daarvan vers 32 tot het eerste gedeelte van vers 34. 1 Korinthe 15 vers 32 tot 34a. Daar lezen we dit. Zo ik naar de mens tegen de dood te hebben, even ze. Wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op, rechtvaardiglijk en zondigt niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. In de tekstwoorden worden wij opgeroepen om te leven vanuit de heilsbetekenis van Pasen. En die heilsbetekenis is de opwekking van de Heer Jezus Christus uit de doden. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, in 1 Korinthe 15, het hoofdstuk waaruit onze tekst is, gaat het over de opstanding der doden. Daar schrijft de apostel Paulus een heel lang hoofdstuk over, van wel bijna 60 versen. Dat is blijkbaar nodig om daar bijzondere aandacht aan te besteden. Het is ook een zeer belangrijk heilsfeit, de opstanding van de doden, want ja, daar staat of daar valt alles mee. Het hele christen zijn en heel het geloof. Want als er geen opstanding der doden is en als Christus niet is opgewekt, wat zou dan de inhoud van de preek moeten zijn? Zo vraagt Paulus aan de Korintiërs en zo komt die vraag ook vanmorgen naar ons toe. Wat is dan, ja, wat is dan echt, wat heb je dan aan je geloof, wat is dan de inhoud daarvan? Waarom zou je je daar dan voor inzetten en mee bezig zijn? En waarom zal je zoeken om vanuit dat geloof vrucht te dragen? Met andere woorden, Paulus zegt, nou dan heb je er toch helemaal niks aan. Dan ben je er uiteindelijk nog slechter aan toe dan mensen die er niets van moeten hebben, die dat allemaal niet geloven. Die van het woord van God en van het evangelie niets moeten hebben, want dan leef je nog en dan ben je nog gewoon in je zonde. En dan zijn ook al die mensen die dan in dat geloof in Christus zijn ontslapen, die zijn ook verloren. Kijk, als we alleen in dit leven, dus alleen in de betekenis voor dit leven, op Heer Jezus hopen. Ja, alleen voor dit tijdelijk leven, als je dan je vertrouwen gesteld hebt op de Heer Jezus, en verder niet, als er dan toch verder niks is, dan ben je de ellendigste van alle mensen, ben je gewoon beklagenswaardig. Weet je waarom? Wel, dan zitten we vanmorgen hier in de kerk en we luisteren naar de boodschap van Pasen, dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonde en dat Hij opgewekt is tot onze rechtvaardiging, de rechtvaardiging waarin we deel hebben aan het nieuwe leven. Dan wordt ons voorgehouden, dan wordt ons verkondigd dat er de vergeving van de ongerechtigheid is en de vrede met God voor alle die op de Heer Jezus hopen en dat de liefde van God voor al die mensen duurt tot in der eeuwigheid en dat niets van die liefde van God zal kunnen scheiden. Dat je in die hoop de Heer Jezus je houvast aan hem hebt en je begeert hem te volgen en hem te gehoorzamen en naar zijn wil te leven. Maar dat zou geen enkele waarde of betekenis hebben als Christus niet uit de doden is opgewekt, dus als er geen lichamelijke opstanding van Christus is. Als dat dus waar is, dat er geen leven is na dit leven voor alle die in de Heer Jezus Christus geloven, die hem de liefde geven. Nou ja, dan zouden we toch veel beter iets anders kunnen gaan doen. Want dan is al die hoop die we dan koesteren, die we hebben, waarin we ons houvast hebben, dat is gewoon ijdele hoop. En dan loopt het om een teleurstelling uit. Weet je wat we dan beter kunnen gaan doen als er geen eeuwig leven is? Als er alleen dit tijdelijk leven is wat we dan nu beleven. Nou ja, dat hebben we gelezen in de tekst, nietwaar? Wat je dan beter kunt gaan doen. En laten we dan gaan eten en drinken. Want morgen of over een week, dan is het toch gebeurd. Sterven we. Dan is er niks meer dan alleen het zwarte gat van de dood. En dan, ja, als je dan nog wat zin in je leven wil geven, nietwaar? Als het verder niet is, nou dan, Nou, dan heb je eten en drinken en alles wat daar dan bij hoort, bij dat tijdelijke. Als dat tenminste, als dat waar zou zijn, dat dood, dood is. Als er geen opstanding van, geen opstanding des vleeses van je lichaam is. En als er geen oordeel van de Heer Jezus is, van wie we belijden dat hij wederkomt, om te oordelen de levende en de doden en die in ieder vergelden zal naar zijn of haar werken, het zij goed of het zij kwaad. Als dat waar. Ja. Nou, zegt Paulus, zo zijn er mensen in de gemeente van Korinthe. Mensen in de christengemeente, hij doet het wat mild. Hij zegt, er zijn sommigen onder u die zeggen dat er geen opstanding der doden is. En ik denk, gemeente, dat die er ook nu zijn. Mensen, gedoopte mensen. Mensen die belijdenis gedaan hebben van hun geloof. En die dat toch niet geloven. Die lichamelijke opstanding van Christus en van alle die van Christus zijn. Dus de mensen die niet, enfin, u hoort dat, u leest dat waarschijnlijk ook wel, de mensen, de kerkmensen, je hebt er zelf dominees onder. Jawel. Ik heb kort geleden nog met een collega erover gesproken, die zei, ah, dat is allemaal niet belangrijk, daar gaat het ook niet om. Kijk, Jezus moet in je hoofd, ja, hoe dat dan werkt, dat weet ik ook niet, maar in je gedachten moet hij opgestaan zijn en hij is het goede voorbeeld en zo moet je leven en zo kun je wat voor elkaar betekenen en... Ja, en wat er hierna is, nou dat zien we dan wel hoor, dat zien we dan wel. Hoe zeggen sommigen onder u? En als Jezus niet is opgewekt, zegt Paulus, als er geen opstanding der dood is, dan is Jezus ook niet opgewekt. En als Jezus niet opgewekt is, dan verdwijnen we dus in dat zwarte gat. Zoals die mensen dat ook menen, die dat dan beweren, die zeggen zo is het, zo is het. Er is niets. Geen leven tot in eeuwigheid. Geen oordeel van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Er is ook geen hemel, er is ook geen hel. Allemaal niet. Is dat zo? Nee, gemeente, zo is het niet. En dat is absoluut niet waar. En dat wil Paulus in dit hoofdstuk heel duidelijk maken, heel duidelijk naar die gemeente toe. Christus is wel opgewekt uit de doden en hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Hij is de eerstgeborene uit de doden en je kunt het navragen, je kunt... En dan noemt hij een heel aantal mensen bij wie dat na te vragen is. Die Jezus ontmoet hebben, met hem gesproken hebben, die met hem gegeten hebben. Die met z'n allen daar getuigen zijn, dus niet uit de mond van één en de ander weer één. Nee, er waren een heleboel bij elkaar, de 12 discipelen wel een keer, 500 broeders. Vraag het maar naar... Nou, dat wil Paulus heel duidelijk zeggen. Dat is waar. En dat geeft nou zin aan je... Aan je... Waaraan? Aan je geloof. Aan je christenheid. En dat moet de motor, zeg maar, dat moet de stimulator zijn van je leven. Dat Jezus leeft en dat je door het geloven in hem deel hebt aan dat nieuwe leven. En dat leven, dat zal in eeuwigheid bestendigd worden. Want zo heeft Jezus dat gezegd, wie in mij gelooft, die heeft, niet die krijgt, nee, die heeft het leven. En komt niet in de veroordeling. En daarvoor is er geen verdoemenis. Nou, dat is het wat Paulus ook in de tekst wil zeggen. Kijk, dat is nou de moeite waard. Daar doe je wat voor. Daar zet je je voor in. Daar heb je, als het erop aankomt, heb je zelf je leven daarvoor over. Wat zou het anders voor zin hebben dat ik tegen de beesten gevochten heb? In Efeze. Nou, de mens dan. Nou, de mens. Als er geen doden opgewekt worden, nou, maak je daar allemaal niet zo sappig om, mensen. Paulus tegen de beesten gevochten. Waar dan? Wanneer was dat dan? Wat bedoelt Paulus daar dan mee? Daar lees je toch helemaal niets van dat Paulus wilde dieren gevochten heeft. Oh, zeker in die tijd waren er dus christenen die met die beesten wel te maken hadden, niet waar? Die christenen die hun geloof niet wilden verloochenen. Die werden voor de wilde dieren geworpen in de arena. Mensen die hun christen zijn met de dood moesten bekopen. Maar naar Paulus toch niet. Paulus was een Romeins staatsburger. En die mochten niet in de arena voor de wilde dieren geworpen worden. En dat zou Paulus ook niet genomen hebben. Dan zou hij zeggen, wacht even. Ik ben een Romein. Dat zou hij niet gepikt hebben. Hoe bedoelt Paulus dat dan eigenlijk in de tekst? Nou, in beeldspraak gemeente. En ik denk dat Paulus daarmee het oog gehad heeft op die keer dat hij in Efeze het evangelie preekte. En dat hij de mensen onderrichtte van in de dwaasheid van het hebben en van het dienen van de afgoden. En van die afgodsbeeldjes die daar gemaakt werden in dat Efeze. Dat allemaal bedriegelijk is voor de eeuwigheid. Dat een afgod is niks, zegt hij, dat is niks. Dat is van de duivel. Nou, en toen was er die zilversmid, die meneer Demetrius, die hoorde dat en die werd des duivels. We lezen dat er in Handelingen 19, kunt u dat lezen, lees dat vanmiddag nog maar eens even na zo, dat er dan een grote volksopstand ontstaat. En de mensen die werden als beesten. En ze brulden en ze schreeuwden, groot is Diana, de god der Efeziërs. En dat paar uur achter elkaar. Nou, u weet het wel, dat kunnen mensen worden. Hè? Mensen kunnen als beesten worden. Ja. We hebben zo kort geleden 5 mei weer herdacht. En als je dan nog eens terugdenkt aan wat er allemaal gebeurd is in die Tweede Wereldoorlog, wat mensen elkaar hebben aangedaan, toch beestachtig, of niet? Ja, toch? En denk maar aan het ex-Joegoslavië, Rwanda, en wat er nu allemaal boven water komt of boven de grond, kan ik beter zeggen, in Irak. Welke wilde beesten er rondlopen om te verscheuren. Je moet ze maar eens kijken als ze die mond open doen. Zo heeft Paulus ook leren kennen, mensen. Zo heeft hij gevochten tegen deze wilde beesten. Tegen die mensen die van de naam van Jezus Christus niet wilden horen, omdat ze het een bedreiging vonden voor hun broodwinning. Hun broodwinning. Die afgod, Diana. En dat is niet de enige keer dat Paulus omwille van het geloof en de verkondiging van de heilsboodschap in gevaar van zijn leven geweest is. Want dat vraagt hij ook. Waarom zijn wij ook elk uur in gevaar? Welke apostel van Jezus had het nou in zijn hoofd om van uur tot uur in gevaar voor je leven te verkeren vanwege de verkondiging van de heilsboodschap? Als die boodschap dan, dus zeg maar, want dat moet je dan toch zelf ook een beetje, dan weet je dat toch wel, of die boodschap nou werkelijk waar is, of dat je het alleen voor de poen doet, of dat je dat het van nul en geen lijn is, dan doe je dat niet. Dan doe je dat niet. Maar Paulus en de andere apostelen doen dat wel, omdat het alle moeite waard is. En ja, zo zijn er ook nu de mensen die dat de moeite waard vinden. Die het alle moeite waard vinden. Dat is het, zegt Paulus, dat is nou mijn roem die ik draag in Christus Jezus voor u. Ik sterf, zegt hij, ik sterf elke dag. Moet je dat eens even indenken. Ik sterf, dat wil zeggen, ik verkeer, iedere dag komt het op me af. Dat het de laatste dag wel kan zijn. Maar ik heb het over om tot een zegen te mogen werken. Voor u, gemeente van Jezus Christus. Voor de gelovigen, voor de jongens en de meisjes, voor de ouderen. Dat kost het mij. En ik doe het van harte hoor. Ik sterf elke dag. Maar ik wil niets liever dan u leiden tot de heiland van zondaren, Jezus Christus, die genadig is, die genadig is. Nou, in die tijd, nu gaat het wel niet waar, nu rij je met de auto naar de Maranatha-kerk en er is...